Tegenover mij zit Marjan Stoppelenburg. Welkom Marjan. Bedankt dat je met ons de podcast van vandaag wil opnemen. Het gaat met name over jouw dochter Sandra. Die is door femicide om het leven gekomen en sindsdien ben jij, nou mag ik wel zeggen, erg strijdbaar om femicide onder de aandacht te brengen. Kan je iets vertellen over jouw achtergrond en je dochter uiteraard?
Ja, dat wil ik graag. Over mijn achtergrond, die lijkt eigenlijk totaal niet van belang, maar is misschien toch wel. Ik ben mijn hele leven al docent en trainer. En dat maakt ook dat ik nu eigenlijk als vanzelfsprekend met dit onderwerp naar buiten treed.
Ja.
En ik was trainer op het gebied, of dat ben ik eigenlijk nog, trainer op het gebied van tekststrategie. En dat wil zeggen dat ik mijn deelnemers, mijn cursisten, altijd heb geholpen na te denken over hoe ze sterke communicatie, sterke teksten maken. Over welk onderwerp dan ook. Maar nu, sinds mijn dochter is vermoord, gebruik ik dat natuurlijk voor dit thema.
Ja.
En we hebben met z'n allen sterke teksten nodig om een einde te maken aan het geweld binnen relaties.
Ja.
En mijn vak oorspronkelijk is, ik ben inmiddels 65. Ik heb in 1986 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit in Groningen als docent Nederlands. Dus ook taal is altijd al mijn ding geweest.
Ja.
En dat heeft mij vorige week bijvoorbeeld ook gebracht tot een uitspraak die ik nog niet eerder heb gedaan in een lezing. Maar dat als we over slachtoffers spreken van femicide, vind ik het belangrijk om de tegenwoordige tijd te gebruiken. Ik hoorde ergens iemand zeggen, zij heette Lisa. Nee, zij heet Lisa,
ja,
het meisje dat is vermoord. En mijn dochter heet Sandra. En ze is mijn dochter, maar ze is dood. En dat lijkt een kleinigheid, maar het gebruiken van die tegenwoordige tijd maakt dat het slachtoffer nog veel meer bij ons blijft dan wanneer je de verleden tijd gebruikt.
Ja.
Ik kan niet zeggen, zij was mijn dochter. Nee, zij is mijn dochter, maar ja, ze is dood.
Ja. Ja, dus dat soort, nou ja, dat lijken dan kleinigheden inderdaad, maar daar probeer je ook bewust aandacht aan te besteden.
Ja, ja. Zeker.
En als we dan naar jouw dochter toe gaan, Sandra, dat is nu nou even iets langer dan een jaar geleden dat ze is vermoord door haar toenmalige partner. Kan je iets vertellen over hoe, ja, wat, want dat gebruik ik wel, de verleden tijd.
Ja,
wat voor vrouw, dochter was het?
Ja, Sandra die was eigenlijk tot het einde van de basisschool een heel vrolijk en creatief en enthousiast kind. Was altijd bezig met feestjes, met dansen, met zingen, met heel veel met paardrijden. Ze was gek op paarden, ze had veel vriendinnen. Ik had hier in huis vaak meisjes aan tafel en te logeren.
Ja.
Vanaf dat Sandra 7 was, toen Sandra 7 jaar was, ben ik gescheiden. En haar broer was toen 5. Dus ik was in die periode alleen met 2 basisschoolkinderen. Maar dat herinner ik me toch als een hele vrolijke tijd.
Okay.
Ik had het wel erg druk, want ik werkte fulltime als docent. En mijn kinderen zaten dus op basisschool. Maar we hadden het heel erg fijn met elkaar.
Yeah.
Aan het eind van de basisschool, toen Sandra overging naar de brugklas, toen was ze een beetje dikker dan andere meisjes en is ze verschrikkelijk gepest in de basis, in de brugklas.
Okay.
En dat heeft haar enorm veranderd. Toen ging ze zich meer afzonderen. Ze zat altijd bij de paarden.
Hmm.
En achteraf zie ik dat ook als een soort vlucht, denk ik. Dat ze daar zich heel fijn voelde. Een paard zei natuurlijk nooit wat tegen haar en was altijd goed.
Ja. Yeah.
Daar zat ze bij wijze van spreken dag en nacht als ze niet naar school hoefde. Ze ging liever een paardenstal schoonmaken dan iets anders doen. Dus in dat jaar is ze erg gepest. En zelfs zodanig dat ik met haar samen bij de school ben geweest, met de directie gesproken, de pesters, de ouders van de pesters, de politie erbij. Het heeft allemaal niet geholpen toen, maar zij heeft toen een soort harnas om zich heen gebouwd.
Ja.
En na het brugklasjaar gingen we in de zomervakantie met z'n drieën. Dus mijn zoon en mijn dochter en ik naar een eenoudergezinsvakantie in Turkije. Wat op zich ontzettend leuk was met een hele groep eenoudergezinnen.
Ja.
En daar heeft Sandra wel drie huwelijksaanzoeken gekregen van Turken.
Ja.
En dat was voor haar zo'n ongelooflijk vreemde nieuwe ervaring waar ze helemaal eigenlijk van opleefde. En ik heb daar ook prachtige foto's van. Toen was ze ook een heel mooi meisje met lange blonde haren, grote blauwe ogen, vrolijk. En toen heeft ze ineens zelf ervaren en gevoeld van hey, ik ben blijkbaar aantrekkelijk.
Ja.
Nou, toen was ze inmiddels 13, 14. En op de manege werd ze toen verliefd op een veel oudere man die haar ook blijkbaar zag zitten. En vanaf dat moment, daar heeft ze een tijd een relatie mee gehad. Vrij snel daarna, toen werkte ze inmiddels in de horeca, toen ze 16, 17 was. Toen kreeg ze weer een nieuwe relatie, ook weer met een man die veel ouder was. Dus eigenlijk vanaf haar 13e, 14e is ze heel erg haar eigen pad gegaan. Heeft ze veel minder contact gehad met leeftijdsgenoten. En dat zie ik achteraf als het keerpunt in haar leven. Dat ze allerlei keuzes heeft gemaakt waar ik niet altijd even blij mee was. Maar ze ging haar, ze was ontzettend eigenwijs en zelfstandig. En ja, ze ging haar gang. En toen op haar 18e had ze een relatie met een man die 24 jaar ouder was dan zij. En daar is ze 8 jaar bij gebleven.
Zo.
En dat was geen slechte relatie. Maar heel blij was ik er niet mee. Ik vond het wat merkwaardig. Zoveel leeftijdsverschil. Maar zij was knetterhard aan het werk. In de horeca. Dat was haar droom. Ze wilde daar groot ondernemer worden.
Ja.
Hij liet haar daar volkomen haar gang in gaan. Hij had ook zijn eigen business. Dus ze hadden het samen leuk. En ze genoten enorm van het leven. Als ik nu foto's uit die tijd zie, dan zie ik een hele blije, vrolijke, levenslustige Sandra. Met allerlei plannen en ambities. Maar die relatie liep in 2019 al wel op zijn eind. Dat was, ja, niet, hadden ze allebei wel door. Dat was niet iets voor de toekomst.
Nee, toch te groot leeftijdsverschil.
Ja, wat het allemaal precies geweest is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar in ieder geval in het voorjaar van 2019 vertelde Sandra mij ineens heel, misschien ook wel opgelucht of trots of wat dan ook. Van, nou, ik ga in Groningen wonen. Ik heb een appartement in Groningen gevonden. Ja. Ik ga weg bij hem en ik ga in Groningen wonen. En ik weet nog wel dat ik toen heel blij ook was. Ik denk, goh, mooi hoor, je bent 25. Ze had een goede baan, toen al als bedrijfsleider bij Wereldgeluk.
Ja.
Ze werkte knetterhard en ik denk, ze kan daar mooi haar eigen pad gaan vinden. En lekker uitgaan met vriendinnen. En zo zag ik dat meteen voor me.
Ja.
Want ze had ook meteen alweer een appartement in Groningen geregeld. Dat is typisch Sandra, die willies. En dan doet ze dat. Hoe moeilijk het ook is om woonruimte in de stad te
dat
vinden.
Dat lukte haar
dat ze meteen.
Ja.
En achteraf weten wij dat de dag dat ze verhuisd is, in mei 2019, dat haar nieuwe liefde onmiddellijk bij haar ingetrokken is die dag. Dat weet ik allemaal pas achteraf.
Okay.
En dat blijkt dus de man te zijn waar ze toen ook vrij snel mee getrouwd is. En die haar vorig jaar op 5 mei heeft vermoord.
Ja, ja. Dus dat was een ommezwaai van de relatie die ze had naar de relatie met haar laatste partner, zeg maar. Maar je wist dat eigenlijk dus niet. Ze had dat niet.
Nee, ze heeft mij verteld toen op een gegeven moment dat het niet zo goed ging met haar vorige vriend. En dat ze vaak wat gedoe hadden, dat het eigenlijk wel klaar was.
Yeah.
Dat was mij wel duidelijk. En toen heeft ze, wanneer precies, ik denk ergens in mei of zo, mij op een gegeven moment verteld, nou, ik heb wel iemand ontmoet en ik ben wel verliefd. Toen dacht ik al meteen, oh nee hè meid, alsjeblieft, ga toch even je eigen gang. Maar ze was wel verliefd en toen zei ze letterlijk, hij is groot en sterk. En haar vorige vriend was iets kleiner, geloof ik zelfs, dan zij en niet zo'n grote, sterke kerel. Dus dat zei ze, hij is groot en sterk. En die woorden, Ja, daar denk ik nog vaak aan terug, want dat is eigenlijk ook haar fataal geworden.
Die hebben nu een hele andere lading.
De fysieke kracht die hij had. He, want Sandra was echt een grote meid, stevig, letterlijk en figuurlijk een stevige meid. Hmm. En ze kon alles, ze stortte zich overal in. Het was echt verbazingwekkend wat ze allemaal voor elkaar gekregen heeft. Want ze heeft op haar 16e een VMBO-diploma gehaald, TL. En daarna wilde ze eigenlijk niet meer naar school. Heeft ze nog wat pogingen gedaan. Paardenhouderij en de hotelschool. Maar dat was allemaal niks, want ze wist alles al en ze kon alles vanzelf. En ze ging volop aan de slag in de horeca. En dat heeft ze zichzelf allemaal geleerd. Maar toen zij eenmaal bedrijfsleider bij Wereldgeluk was, ja, ze regelde het personeel. Ze repareerde de koffiemachine. Alle reserveringen. Ze praatte met advocaten. Ik weet niet wat allemaal niet. Maar dat was ongelooflijk wat ze allemaal in haar mars had. En ze had fantastische plannen voor dat restaurant.
En die heeft ze ook overgenomen, hè, dat restaurant?
Ja, ja. Ja, want in 2019 kreeg ze dus die relatie. Toen was ze tot onze verbazing, ja, ik mag wel zeggen eigenlijk verbijstering, 3 maanden later al zwanger.
Oh.
En wij kenden hem nog maar nauwelijks. Ja. We hadden hem 1 of 2 keer gezien. En toen was ze al zwanger. Daar schrok ik ook al van. Maar ja, je dochter is 25. Wat doe je dan? Inmiddels was ze 26. Zij had haar keuzes gemaakt, blijkbaar.
Ja, ja.
En we waren op afstand, want ze was altijd druk bezig. En we zagen haar niet heel veel en we zagen hem nauwelijks. Dus we hadden daar geen zicht op wat voor een relatie dat eigenlijk was.
Nee.
En toen zijn ze meteen in januari 2020 al getrouwd ook. Daar ben ik ook helemaal niet bij geweest, want dat moest allemaal heel snel en goedkoop en simpel.
Dus echt besloten kring zijn ze getrouwd dan?
Ja. 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 En in juni is mijn kleinzoon toen geboren, midden in de coronatijd.
Ja.
Ook daar konden we niet bij zijn door corona.
Corona, ja, ja.
Toen hebben we hem wel gezien hoor, 5 dagen na zijn geboorte zijn we er wel een keer geweest. Maar ja, toen was het natuurlijk maandenlang het contact heel minimaal. Dus daar heb ik geen zicht op gehad wat er toen in hun relatie zich afspeelde.
Nee. Vond je dat toen, want je zegt wel verbijsterd, hè, dat het snel ging, snel zwanger, snel getrouwd. Maar toen was je daar nog niet zo mee bezig als nu natuurlijk.
Voordat mijn dochter werd vermoord, moet ik eerlijk zeggen, kende ik de term femicide nog niet. En laat staan dat ik wist van rode vlaggen en rode vlaggen die signalen zijn voor levensgevaar, kan je wel zeggen. Daar wist ik niks van. En ik weet het nu heel goed en heel gedetailleerd, alleen maar doordat wij na haar dood en na het moordonderzoek van de politie haar telefoon hebben gekregen.
Oké.
En met name de WhatsApp-geschiedenis, die helemaal loopt vanaf dag 1 van de relatie die ze met haar man kreeg tot haar dood. En dat zijn duizenden WhatsApp-berichten.
Yeah.
Ongelooflijk veel. Ik heb het nog niet eens allemaal gelezen, maar dat heeft ons zoveel informatie gegeven over wat zich tussen hun heeft afgespeeld.
Yeah.
En dat is inmiddels ook uitgewerkt door iemand. En daarin is gewoon heel duidelijk zichtbaar gemaakt dat alle fasen van intieme terreur.
Mm.
En er is een boek van Jane Mockton Smith. En dat heet Gevaarlijke Relaties en hoe ze eindigen in moord. Beschrijft die fase. En die zie je allemaal terug in de relatie van mijn dochter met haar man.
Dat zie je allemaal uit die, of dat
met
lees je al in die WhatsApp.
Ja, met name uit die WhatsApp berichten. Maar we hadden nog wel veel meer op haar telefoon. Natuurlijk ook fotomateriaal, filmmateriaal. En mijn dochter is al in 21, 22, ja, in ieder geval in 2022 begonnen met geluidsopnamen vast te leggen van bijvoorbeeld ruzies die ze hadden.
Ja.
En gesprekken die ze hadden met hulpverleners. En daaruit wordt ook heel veel duidelijk.
Ja. Ja. Maar dat zijn dan geheime opnames geweest, neem ik aan.
Ja. Ja. Dus wij hebben het gevoel dat Sandra bezig was een dossier op te bouwen. Dat als het op een rechtszaak uit zou komen, dat ze dat materiaal zou hebben. Om te bewijzen dat hij haar uitschold. Dat hij haar mishandelde en bedreigde. En beschuldigde van vreemdgaan. Dat is een rode draad door die relatie geweest. Dat hij al vrij snel haar verdacht van praten en weet ik veel wat met andere mannen. En dat bleef ze maar ontkennen. En dat komt elke keer terug. Dat hij denkt dat ze met een andere man iets heeft.
Ja, ja. En is dat een rode vlag?
Dat is zeker, ja. Ja, een van de rode vlaggen waar veel over gepubliceerd wordt, is inderdaad beschuldigen van vreemdgaan, wantrouwen, achterdocht, jaloezie. Dat was allemaal heel erg zichtbaar in zijn gedrag.
Ja, ja.
En dat hebben wij niet alleen in de WhatsApp geconstateerd, maar dat is ook geconstateerd door mensen in hun omgeving die in het restaurant meewerkten.
Ja, precies.
Dus dat zijn rode vlaggen. Maar goed, ik heb inmiddels ook al geleerd dat er naast de bekende grote rode vlaggen, want je hebt ook dreiging met zelfmoord, heeft hij diverse keren gedaan. Hij heeft haar paspoort, haar telefoon, haar bankpas afgenomen. Hij controleerde haar met microfoons, met camera's, zowel op het werk als thuis.
Yeah.
Dat zijn de grote bekende rode vlaggen.
Yeah.
Inmiddels gelukkig vrij bekende rode vlaggen,
waar
we allemaal goed op moeten letten. Maar wat veel waardevoller is, en dat is voor mij een nieuw inzicht geworden afgelopen jaar, dat er ook kleine, onschuldig lijkende rode vlaggen zijn.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, zeker. Als mijn dochter hier dan een keer kwam met haar man, en ik zei in een gesprek per ongeluk jouw huis, dan werd ze boos, want ik moest jullie huis zeggen.
Okay.
Daarmee kwetste ik hem, want dan werd hij blijkbaar boos, dat hij dan achteraf tegen haar zei, zie je wel, je moeder moet mij niet, want ze zegt jouw huis.
Ja, precies.
Dat is een klein dingetje. Ik heb bij diverse momenten gemerkt dat Sandra heel erg fel op was dat ik de achternaam van haar man gebruikte. Mm. In combinatie met haar voornaam.
Yeah.
Maar haar eigen achternaam is Klinker.
Yeah.
Haar vader heet Klinker. Sandra Klinker is haar naam. En die gebruikte ik soms ook wel.
Yeah.
Niet met opzet. Maar oh jee.
Eigen is naam.
Precies. Yeah. Als ik niet de naam van haar man gebruikte.
Maar dan werd zij boos.
Werd zij boos op mij.
Ja.
Ja.
En dan achteraf, omdat hij was dan boos op haar.
Ach, kijk, wij zijn daar dan weer niet bij geweest. Nee. Maar
dat heb je niet kunnen halen uit alle berichtjes of opnames.
Ja, ze heeft het wel tegen mij ook gezegd. Van dat is pijnlijk voor hem. Hè?
Oh, ja.
En ik ben met hem getrouwd. Dus ik, ja. En er is een keer een opname geweest ook bij een situatie, een gesprek, dat iemand haar aanspreekt met haar naam Sandra Klinker.
Ja.
En dat hij onmiddellijk heel fel reageert en denkt dat ze al aan het scheiden is of zo. Of dat ze dat wil, omdat
zo,
haar naam. Dus hij
achterdocht.
Ja. Ja. Dus dat zijn kleine dingen, maar nog andersoortige waar iedereen op kan letten. Stel je voor, je hebt een vriendin die jou heel blij komt vertellen dat ze een nieuwe liefde heeft en dat ze hartstikke verliefd is. Maar, zegt ze, hij vroeg mij om de Facebookfoto's van mij en mijn ex te verwijderen.
Ja.
Dat is ook een rode vlag. Kijk, dat wil niet zeggen dat die man er van plan is die vrouw te vermoorden.
Nee,
dat is natuurlijk te kort door de bocht.
Ja, ja.
Maar als jouw nieuwe liefde, die hartstikke verliefd op je lijkt te zijn, van jou eist dat je alle foto's van jouw ex verwijdert, dat is niet normaal.
Nee.
Daar moet je iets van zeggen. Als je dat niet durft, neem iemand mee. En als je dat niet durft, is dat al een teken aan de wand. Dan ben je dus blijkbaar al bang voor zijn reactie, dat hij boos wordt. En dat is in een vroeg stadium een voorbeeld van een kleine, onschuldig lijkende rode vlag waar je echt iets mee moet doen.
Ja. Maar is dat een rode vlag dan bij alle leeftijden? Want ik kan me zo voorstellen dat dat bij pubers normaal is. Maar dan zijn de relaties ook kortstondiger geweest natuurlijk. Maar
ja, kijk, Nee, ik zou het altijd wel een rode vlag noemen, maar dan is dus de vraag, wat is de betekenis van rode vlag? Voor mij is dat van er is iets in die relatie wat niet klopt, mm-hmm. wat duidt op een ongelijkheid tussen het meisje en de jongen, de man en de vrouw.
Yeah.
En dat ligt aan de basis van femicide, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En die zie je in zo'n klein signaal. Dus daar moet je iets mee. Dat wil niet zeggen dat je onmiddellijk de jongen de deur uit moet sturen. Ik heb dat in mijn eigen omgeving meegemaakt. Een meisje van 16, die ik heel goed ken. En die ook precies wist wat er met Sandra was gebeurd. Precies in die zomer kreeg zij voor het eerst van haar leven verkering.
Ja.
Was heel blij en heel verliefd. En een paar maanden later vertelde ze mij, het is uit hoor. En wil je ook weten waarom? Ik zei, nou, als jij mij dat wil vertellen. Toen zei ze, hij vroeg mij elke dag om een foto van mijn gezicht. En dat vond ik zo naar.
Ja.
En toen heb ik tegen haar gezegd, joh, ik ben echt trots op je dat je daarnaar geluisterd hebt. Naar het gevoel en dat je er iets mee gedaan hebt. En het was toen uit. Maar achteraf heb ik zelf spijt dat ik niet even met die jongen. Want het was een jongen van ook nog maar 15 of 16.
Ja.
Ik had even met hem ook kunnen praten. Misschien had hij daar totaal niet bij stilgestaan. Wat dat voor gevoel bij haar heeft opgeroepen.
Ja.
Nou heeft hij daar niks van geleerd. En doet hij het de volgende keer misschien weer.
Ja.
Dus dat is mijn boodschap ook voor iedereen. Bij dit soort kleine vlaggen dat je denkt, dat klopt niet, dat is niet normaal. Praat met het meisje natuurlijk erover, dat ze er iets mee moet. Maar ook met hem. En daarom wil ik ook zo graag binnen het project Levensgevaarlijke Liefdesrelaties in het onderwijs hiermee bezig.
Ja.
Met jonge mensen die voor het eerst een serieuze relatie starten. Om daar alert op te zijn. En dat wil niet zeggen meteen iemand afschrijven. Nee, durf erover te praten.
Ja.
En ook jongens onder elkaar. Hè? Durf een vriend erop aan te spreken. Als die in een voetbalkantine zijn vriendin uitscheldt. Bijvoorbeeld zegt, rot op, ik wil jou hier niet hebben. Vraag aan hem waarom die dat doet.
Ja.
Wat dat voor raar gedrag is. Waar dat vandaan komt. Dus daar zitten we naartoe.
Ja, heel erg bewustwording waar je op richt eigenlijk.
Ja.
Ja. En dat is, nou ja, een van de sleutels, hoop je, denk je.
Ja, om het bij de wortel aan te pakken. Hè?
Ja.
Ik heb vorige week ook gezegd in een lezing van dit probleem is geen vrouwenprobleem. Sowieso niet. Het is wat mij betreft ook geen mannenprobleem.
Nee.
Want als je het een mannenprobleem noemt, dan sluit je de vrouwen weer uit om samen tot een oplossing te komen.
Mm-hmm.
Het is een probleem van ons allemaal.
Ja.
Hè? Dus we moeten naar die vezels in de samenleving waar het overal zichtbaar is. En dat zijn kleine dingetjes. En dat betekent dat je niet door met duizenden mensen te roepen stop femicide, dan gebeurt er niks.
Nee.
Het is belangrijk om het te doen.
Mm-hmm.
Laat dat duidelijk zijn. Hè. Ik keur dat soort dingen zeker niet af. Wie zou ik zijn om dat af te keuren? Maar het is wel zo dat er pas wat gebeurt als al die duizenden mensen in hun eigen kleine sociale omgeving daadwerkelijk een actie ondernemen.
Nee.
En dan bedoel ik gewoon een opmerking maken tegen de buurman die elke dag zijn vrouw uitscheldt.
Een gesprek aangaan.
Wat dan ook. Wat jij ziet en je denkt, dit is niet in de haak. Hè? Mm. Niet wegkijken, maar ga het gesprek aan zonder meteen te veroordelen.
Ja, ja, precies. Het is heel erg ook bewustwording. Ik denk dat daar ook die femicide protestmarsen voor zijn. Hè? De bewustwording.
Mm.
En daaruit hopelijk voortvloeiend dat men het gesprek aangaat.
Ja.
Je hebt ook, je zegt van, je bent heel erg met dat project bezig. Levenslange, hoe noem je dat ook alweer?
Levensgevaarlijke liefdesrelaties.
Levensgevaarlijke liefdesrelaties. Heel erg met het verhaal van jouw dochter, wat natuurlijk ontzettend persoonlijk voor jou is. Hè? En waar je natuurlijk je verdriet van hebt. Je hebt heel intiem eigenlijk opnames geluisterd, berichten van haar gelezen. En achteraf valt er een soort van hele nare puzzel in elkaar dan voor jou. Lijkt me ook heel erg moeilijk om constant daaraan herinnerd te worden en ook nog heel erg bewust mee bezig te zijn.
Ja, dat hoor ik heel vaak. Vragen mensen ook vaak aan mij. En toch ervaar ik dat anders. Doordat dit mij overkomen is, vooral Sander overkomen is natuurlijk, vind ik het zo ongelooflijk belangrijk om het te delen.
Mm-hmm.
Ik zou niet hier thuis op de bank kunnen gaan zitten, me verdrietig voelen en verdrinken in dat verdriet.
Nee.
Van ik ben mijn dochter kwijt. En dat kan ik niet, dat wil ik ook niet. Dus het helpt mij juist om het te delen en reacties te krijgen dat mensen er dankbaar voor zijn dat ik het deel.
Ja.
En dat
ja.
ze daar zelf wat mee kunnen. Dus ja, dat werkt twee kanten op. Mensen zeggen vaak, ik vind het dapper van je, ik bewonder dat je dat doet. En dat is natuurlijk fijn om te horen, maar daar gaat het niet om. Ik ben juist dankbaar dat zoveel mensen dit willen horen.
Dat ze luisteren.
Dat ze luisteren, ja.
Ja.
En voor mij is een hele sterke motivatie om dit te doen, is de gedachte dat mijn schoonzoon heeft het leven van mijn dochter compleet verwoest.
Mm-hmm.
Ze is dood.
Ja.
Hij heeft haar gewurgd.
Ja.
Dat is afschuwelijk om over na te denken. Hij heeft vervolgens zichzelf om het leven gebracht en daarmee hun zoontje,
ja,
dat moment 3 jaar, zonder ouders achtergelaten.
Ja.
Dus ik vind dat hij zo verschrikkelijk veel schade heeft aangebracht,
mm-hmm,
dat het niet kan en mag gebeuren dat hij ook mijn leven nog kapot maakt.
Ja.
En dat van mijn zoon bijvoorbeeld, die zijn zus verloren
is. Ja.
En dat van mijn ex, die zijn dochter ook verloren is. En vooral ook mijn kleinzoon, die heeft nu in ieder geval nog de broer en de moeder en de vader van zijn eigen moeder. Die zijn er nog. Dus wij willen er voor hem zijn.
Ja.
Komende. Ik ben 65, dus hij heeft nog 15 jaar te gaan voor die volwassen is. Daar wil ik graag fit en actief bij betrokken blijven,
ja,
en hem kunnen helpen.
Ja.
Dus ik heb er niks aan om hier te gaan zitten huilen in een hoekje. Natuurlijk huil ik af en toe en ben ik heel verdrietig over wat Sandra is overkomen. Maar er is een troost voor mij in de gedachte dat ze in ieder geval uit die hel weg is waarin ze zat.
Ja.
Natuurlijk op de meest afgrijzelijke manier is ze eruit geraakt door vermoord te worden. Daar moet ik niet te lang bij nadenken, want
nee,
dat is afschuwelijk.
Ja.
Daar kan ik niks meer aan veranderen.
Nee.
Dus dat helpt niet. En vanaf het moment dat ik weet wat er gebeurd is, heb ik onbewust een keuze gemaakt. En die vind je ook terug in het boek van Edith Eva Eger,
ja,
De Keuze. Zij heeft als 16-jarig meisje Auschwitz overleefd en later in haar leven een therapie praktijk in Amerika ontwikkeld voor mensen die vreselijke dingen meemaken. En haar kern van haar hulp aan mensen die dat hebben is het inzicht dat als je zoiets overkomt, hoe erg het ook is, en laten we eerlijk zijn, miljoenen mensen op de wereld overkomt dit soort vreselijke dingen.
Ja, ja.
Dus dan is niet de vraag waarom ik. Zij zegt ook, je kan nog zelfs beter vragen, waarom overkomt mij niet zoiets vreselijks?
Niet.
Omdat het bij het leven hoort, dit soort rampen.
Ja.
Dus je kan dan denken, waarom ik een heel erg verdrietig zijn en boos op alles en het slachtoffer zijn en blijven? Nou, dat wil ik niet. De andere keuze die je hebt, zegt zij, is de vraag stellen, wat nu? Dat is wat ik onbewust heel snel na de dood van mijn dochter gedaan heb. Wat nu?
We luisterden naar het eerste deel van het gesprek met Marjan Stoppenburg, moeder van Sandra. Sandra is in 2024 slachtoffer geworden van femicide. In de volgende aflevering praten we verder met Marjan over haar missie om femicide en de rode vlaggen die daaraan voorafgaan onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek. Dialoog over recht en herstel is een podcast van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. Graag tot de volgende keer.